En daarna wordt u gelezen uit Psalm 102.
Een gebed des verdrukten als hij overstelpt is in zijn klacht uitstort voor het aangezicht des Heren. O Heere, hoor mijn gebed en laat mijn geroep tot u komen. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Neig uw oor tot mij ten dagen mijner benauwdheid. Ten dagen als ik roep, verhoor mij haastelijk. Want mijn dagen zijn vergaan als rook en mijn gebeenten zijn uitgebrand als een haard. Mijn hart is geslagen en verdord als gras, zodat ik vergeten heb mijn brood te eten. Mijn gebeente kleeft aan mijn vlees, vanwege de stem mijn zuchtens. Ik ben een roerdamp der woestijn gelijk geworden. Ik ben geworden als een steenuil der wildernissen. Ik waak en ben geworden als een eenzame mus op het dak. Mijn vijanden smaden mij al den dag. Die tegen mij razen, zweren bij mij. Want ik eet as als brood en vermeng mijn drank met tranen. Vanwege uw verstoordheid en uw grote toorn, want gij hebt mij verheven en mij weder nedergeworpen. Mijn dagen zijn als een afgaande schaduw en ik verdor als gras. Maar gij, Heere, blijft in eeuwigheid en uw gedachtenis van geslacht tot geslacht. Gij zult opstaan, gij zult u ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. Want uw knechten hebben een welgevallen aan haar stenen en hebben medelijden met haar gruis. Dan zullen de heidenen de naam des Heeren vrezen en alle koningen der aarde uw heerlijkheid. Als de Heere Sion zal opgebouwd hebben, in zijn heerlijkheid zal verschenen zijn, zich gewend zal hebben tot het gebed desgene die gans ontbloot is en niet versmaad hebben hun lieder gebed. Dat zal beschreven worden voor het navolgende geslacht. En het volk dat geschapen zal worden, zal den Heere loven, omdat hij uit de hoogte zijns heiligdoms zal hebben nederwaarts gezien. Dat de Heere uit de hemel op de aarde geschouwd zal hebben om het zuchten der gevangenen te horen, om los te maken de kinderen des doods, opdat men de naam des Heeren vertelle te Sion en zijn lof te Jeruzalem. Wanneer de volken tezamen zullen vergaderd worden, ook de koninkrijken om de Heere te dienen. Hij heeft mij kracht op den weg, hij heeft mijn kracht op den weg te nedergedrukt, mijn dagen heeft hij verkort. Ik zeide, mijn God, neem mij niet weg in het midden mijner dagen. Uw jaren zijn van geslacht tot geslacht. Gij hebt voormaals de aarde gegrond en de hemelen zijn het werk uwer handen. Die zullen vergaan, maar gij zult staande blijven. En zij allen zullen als een kleed verouden. Gij zult ze veranderen als een gewaad. En zij zullen veranderen, zij zullen veranderd zijn. Maar gij zijt dezelfde. En uw jaren zullen niet geëindigd worden. De kinderen uwer knechten zullen wonen. En een zaad zal voor uw aangezicht bevestigd worden.
Tekst voor de prediking is Psalm 102, de versen 14 en 15. Gij zult opstaan, gij zult u ontfermen over Sion. Want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. Want uw knechten hebben hem welgevallen aan haar stenen en hebben medelijden met haar gruis. Geliefde gemeente, er is een oud gedichtje van Jacob Revius, predikant-dichter die leefde in de 17e eeuw en die nog meegewerkt heeft aan de totstandkoming van onze Statenbijbel. Hij schrijft, een aanbeeld is de kerk wanneer ze wordt geslagen. Zo doet ze anders niet dan dulden en verdragen. Maar al de hamers die op deze aanbeeld slaan, zijn zelf op het lest te pletter gegaan. U herkent het beeld, een ouderwetse smid, had een aanbeeld, een blok ijzer waarop het hete ijzer gelegd werd. Misschien een hoefijzer voor een paard dat met een hamer in vorm werd geslagen. Dat stuk gloeiend ijzer vervormde wel onder de klappen van de hamer. Maar het aanbeeld stond onwrikbaar. Zo is het met de kerk, zegt Revius. Dat blijft als een aanbeeld staan. En de hamers die erop losgaan, zullen uiteindelijk in stukken gebroken worden. Is dat waar? U denkt misschien, dat kon Revius schrijven in de 17e eeuw. In de Gouden Eeuw, de tijd van de Dordtse synode en van de oude schrijvers, die zoveel betekenis hadden voor het geestelijk leven in Nederland. Maar vandaag lijkt het er niet op. Vandaag lijkt het aanbeeld van de kerk in gruzelementen te gaan aan alle kanten. En dan hoeft u niet ver buiten de deur te zijn. Nee, ik wil niets wat God ons gelaten heeft in zijn goedheid kleineren. Maar als u de kaart van kerkelijk Nederland eerlijk zou tekenen in het licht van het woord, wat ligt er veel in puin. En de hamers lijken het te winnen. De hamers van de boze, die zich altijd tegen de kerk gekeerd heeft. De hamers van de zuigkracht van de wereld, die de kinderen van het verbond bij de eis en van de belofte van het verbond wil wegzuigen. En dan de zonde van mensen, de trots en de verwaandheid. Het ongeloof en de onbekeerlijkheid. Het lijkt er niet op dat het aanbeeld blijft staan en de hamers aan stukken gaan. Het lijkt eerder omgekeerd. En toch zegt onze tekst dat de Heere waakt over zijn kerk en dat hij dwars door al het gruis en de puinhopen die mensen maken heen ervoor zal zorgen dat zijn kerk blijft. De Heere bewaart en vermeerdert zijn kerk. Zo zeggen we dat met onze belijdenis, zondag 48. Daar gaat het ook over in onze tekst. Daarom is het thema van de prediking: de Heere bewaart en vermeerdert zijn kerk. We letten op. Het tijdstip, de wijze en de bedoeling. Het tijdstip waarop dat gebeurt, want onze tekst zegt met grote stelligheid, want de tijd om aan genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. De wijze waarop dat gebeurt, gij zult opstaan. De bedoeling waarmee het gebeurt. Gij zult u ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn. Dan blijkt dat de kerk aantrekkingskracht krijgt, zelfs voor de heidenen. Ten eerste, het tijdstip waarop dat gebeurt. Psalm 102 is een merkwaardige psalm. Want het begin van de psalm lijkt een lied te zijn van iemand die in grote eenzaamheid zijn klacht voor de Heere neerlegt. Aan het slot komen die persoonlijke tonen van die eenzame bidder weer terug. Het middenstuk is zo anders van toon en zo anders van inhoud. Het scharnierpunt ligt in vers 13. Het vers dat onmiddellijk aan onze tekst voorafgaat. De dichter heeft geklaagd over zijn eenzaamheid, over het feit dat hij door de toorn van God is neergedrukt en dat zijn dagen afgaan als een schaduw op een zomeravond. En als hij zo de vergankelijkheid van zijn eigen leven voor zich ziet, dan lijkt het alsof het hem allemaal ineens te binnen valt wat hij vanuit het woord van God en vanuit de wet van God weet. Bij alles wat wijkt en bezwijkt, wisselt en wankelt, maar gij, Heere, blijft in eeuwigheid. Uw gedachtenis van geslacht tot geslacht. Dan breekt hij uit in een lofzang op Gods werken, die dezelfde zijn van eeuw tot eeuw. Dan zegt de dichter, gij zult opstaan, gij zult u ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. Als u de inhoud van die woorden op u in laat werken, ligt het voor de hand om met de meeste uitleggers aan te nemen dat deze psalm gedicht is in de nadagen van de Babylonische ballingschap. Waar zo'n eenzame man vermoedelijk in Babel of misschien ook in de verwoeste gebieden van het beloofde land zijn eigen vergankelijkheid en zijn eigen ellende bezingt. Hij denkt aan het gruis en de puinhopen van Sion, letterlijk. Jeruzalem is verwoest. De tempel is neergehaald en een open haard gelijk die uitgebrand is. Maar als hij op God ziet, zegt hij, Heere, u blijft dezelfde. De tijd om genadig te zijn, de tijd om ook aan het gruis van Sion te denken en de muren van Sion weer te laten opbouwen, is gekomen. Hoe weet de dichter dat? Gods tijd van genadig zijn en Gods tijd van ingrijpen aan het eind van die ballingschap en van de wederoprichting van de dingen in Sion, dat is toch iets wat God alleen beslist? Het komt ons toch niet toe de tijden van de Heere te kunnen uitrekenen en te kunnen navossen. Dat is toch soeverein vastgelegd in de raad van God, wanneer de Heere zijn volk met zijn heil wil bezoeken en wanneer de Heere zijn kerk wil zegenen met een tijd van grote geestelijke voorspoed. Dat is toch niet in de vingers van de dichter van Psalm 102 of in onze vingers. Laten we eens nagaan, en ik kan maar een paar dingen noemen, wat de Bijbel zegt over de tijd die gekomen is en over die bestemde tijd, zoals het hier in de psalm genoemd wordt. Ik noem drie dingen. Het eerste is dat die tijd aan Israël in de ballingschap geopenbaard was. God beslist die tijd. Maar God heeft het wel te kennen gegeven door zijn profeten. Het duidelijkste voorbeeld daarvan leest u in de profetie van Daniël 9. Daniël rolt de boekrol van de profeet Jeremia uit tegen het einde van de ballingschap. Toen zag hij in de voorzeggingen van Jeremia dat de tijd van de ballingschap bepaald was op 70 jaar. En die 70 jaar waren bijna ten einde. Dan buigt Daniël zijn knieën en begint te smeken. O God, die tijd is bijna gekomen dat u ons genadig zult zijn en dat u ons zult bevrijden. Maar wij hebben het verzondigd en niet verdiend dat u ons genadig zou zijn. Bij ons is de beschaamdheid van de aangezichten. Wij hebben gezondigd, onze vaders, onze koningen, onze vorsten. Dan beleidt Daniël persoonlijk en voor het volk de schuld. En hij zegt, Heere, als het gaat om die belofte dat u bevrijden zult, de belofte van de bestemde tijd, dan kunnen we alleen maar pleiten op genade. Dus dat wisten ze op grond van het woord. U zegt, dat kunnen we toch in onze tijd zo niet zeggen. De situatie waar de kerk in onze tijd zich bevindt, in West-Europa en in het bijzonder in Nederland, daarvan moeten we zeggen dat er veel puin is. Er is kerkverlating, verwereldlijking en verwarring op alle mogelijke terreinen. En dan kun je toch niet zeggen, er staat in de Bijbel dat er in een bepaald jaar of in dit jaar zoveel is dat de Heere gaat veranderen. Sommigen onder ons denken misschien, zou de Heere ook nog een wending ten goede geven? U heeft gelijk. Zoals het aan Israël zichtbaar en hoorbaar gemaakt was in de profetieën, dat de tijd 70 jaar zal duren, zo is het bij ons niet. Maar al hebben wij geen specifieke beloften over een bepaalde tijd of tijdsduur, we weten één ding wel. Dat de Heere aan zijn kerk, en dat geldt voor de kerk in de hele wereld, en daar hoeven we ons eigen vaderland niet van uit te sluiten, zal denken. En zijn kerk zal bewaren en vermeerderen tot aan het einde der aarde. Zo staat het in de schrift. En dat is een belofte waar we ook in deze late dagen op mogen pleiten. Niet hoogmoedig, maar in ootmoed, net als Daniël. Heere, zou u die tijd ook onder ons willen laten aanbreken? Want uw koninkrijk moet toch komen? Uw eer en de eer van Christus is er toch ook mee gemoeid? Dan kom ik bij het tweede. Want onze psalm maakt duidelijk dat het woord van de Heere, dat aankondigde dat de tijd gekomen was, ook nog zichtbaar werd in het leven van Gods knechten. De zin die onze tekst vormt luidt zo. De bestemde tijd is gekomen. Want uw knechten hebben een welgevallen aan haar stenen en hebben medelijden met haar gruis. U moet het woord knechten in eerste instantie heel ruim nemen. In ons spraakgebruik is een knecht van God, heel in het bijzonder, iemand die een ambt bekleedt. Vooral vaak een dominee. Ze worden in de oudere taal vaak knechten van God genoemd. En daar is reden voor. Maar in de Bijbel betekent knecht van God bepaald niet altijd discipel of apostel of dominee. Het kan ook betekenen allen die de Heere vrezen. En die betekenis heeft het zeker hier. Al Gods knechten, in de zin van al Gods kinderen. Daar wordt van gezegd, uw kinderen hebben een welgevallen aan haar stenen en medelijden met haar gruis. Het wordt wel een beetje verschillend verklaard, maar ik houd me bij deze oude uitleg. De dichter van Psalm 102 had voor ogen hoe Jeruzalem een puinhoop geworden was. De dorpen waren vernietigd, de putten toegestopt en de wijngaarden verbrand. Het was één wildernis in het land der belofte. In plaats van een land vloeiend van melk en honing, was het overwoekerd door doornen en vond u overal resten van verbranding en vernietiging. In Jeruzalem lagen wat losse stenen en heel veel heuvels van puin. Maar Gods kinderen hadden medelijden gekregen met het puin van Sion. En met die losse, weggebroken stenen die daar lagen. En die eertijds de muur van de stad of de tinnen van de tempel sierden. Waarom medelijden? Niet om die fraaie gebouwen zonder meer. Maar omdat Jeruzalem de plaats was waar God woonde. En waar boven de ark van de verzoening de Heere troonde. En waar de Heere door het bloed dat op de ark van de verzoening gesprengd werd, de zonde van het volk wilde verzoenen. Daar werd de Heere aangebeden. Daar werd de Heere geloofd en geprezen in het heiligdom. Dat alles was vernietigd. En dat ging hun aan het hart. Dat de dienst van God en de zaak van God, de oud-testamentische kerk van God, als in stukken en in gruis lag. Ze hadden God zo lief dat ze het puin tot in het diepst van hun ziel voelden. En dat was, zo zegt de dichter, juist in deze tijd dat hij om zich heen keek en in zijn eigen leven blikte en opzag naar de levende God, zo zichtbaar geworden. En daar leidt hij door het geloof uit af. Als God zijn kinderen liefde geeft voor zijn dienst en zorg geeft voor het puin van Sion en gebed geeft dat het er met het koninkrijk van God zo schamelig en gruizig bij staat, dan moet de tijd zijn gekomen dat God niet ver is. Want uw knechten hebben een welgevallen aan haar stenen en hebben medelijden met haar gruis. Misschien mag ik het duidelijk maken met een klein stukje geschiedenis. Denk aan het begin van de 19e eeuw, aan de ruige natuur in Schotland, waar God zo geweldig krachtig heeft gewerkt in het verleden. Aan het begin van de 19e eeuw waren er in Schotland nog wel mensen die de Heere vreesden. Maar de levende bediening van het woord in de volle kracht van de geest was in Schotland heel schaars geworden. U kunt in de geschriften lezen dat er nauwelijks nog een kansel was waar de waarheid van het woord nog goed en zuiver en geestelijk gebracht werd. En wat gebeurt er? Zo rond 1810 zijn er veel mensen die de Heere gaan vrezen. Die met die nood gaan lopen. En niet alleen gaan lopen in de zin van dat ze overal gaan praten en klagen. Maar dat ze de stilte van het bidvertrek opzochten. En de Heere voorlegden de geestelijke nood van Schotland. Medelijden met het gruis van het Koninkrijk Gods. Weet u wat er gebeurt? Er komt vast een of andere zendeling uit Amerika. Hour of power. Ik zou zeggen gelukkig niet. Want waar de tijd van onze power is, daar blaast God uiteindelijk in. Het gaat er heel eenvoudig aan toe. Er worden kinderen geboren. Nieuwe generaties komen. En van die kinderen zijn er velen die in de jeugd al de Heere gaan zoeken. Is dat geen wonder? Er zijn jongens onder die op heel jonge leeftijd door de Heere tot het ambt van dienaren van het woord worden geroepen. Robert Murray McShane en William Burns en vele anderen meer. Die namen ik niet zal noemen, want ze zijn vaak helaas nog wel onbekend onder ons. Ze beklimmen op jonge leeftijd de kansels als student, soms met 3 preken per dag. Zoveel zegen zien we, zodat de winden van Gods geest over Schotland waaien, als door de halmen van een rijp korenveld. De tijd was gekomen van een geestelijke herleving. Was dat omdat die mensen zo gebeden hadden? Nee, maar wel op het gebed. Het gebed was gedrenkt in tranen over het gruis van Sion. U bent mij in gedachten al voor. Hoe is dat vandaag? Hoe is dat bij u? Bij jou, bij mij. Er wordt heel wat afgeschreven in de pers buiten de kerk en binnen de kerk, over de kerk. Er wordt ook al heel wat over gesproken. Er worden heel wat standpunten ingenomen. Ieder mens mag standpunten hebben, dat is bijbels. Er worden soms kritische en harde woorden gesproken. En ik zeg niet wanneer daar reden voor is op grond van de schrift dat er geen scherpe woorden gesproken mogen worden. Maar lieve gemeente, is het vandaag nog gedrenkt in het medelijden met Sion en medelijden met haar gruis? We zijn getuigen geweest van pijnlijke scheuringen. Toen ik in mijn eerste gemeente stond, heb ik ook een scheuring van zeer nabij meegemaakt en gezien wat het deed met gezinnen en huwelijken en met verlovingen en relaties tussen ouders en kinderen. Wat het gedaan heeft met jonge mensen die volstrekt van de kerk vervreemd zijn. Wie zou niet wenen? Heer, er zijn ook in Nederland vandaag onder de jongeren binnen de gezinnen, soms onder hoogbejaarde mensen die ten dode wanken, medelijden met het gruis, op de knieën, O God, erbarm u over kerkelijk Nederland. Erbarm u ook over mijn buurman die van toeten nog blazen, geestelijk en bijbels gesproken weet. Heren, brengt u ze toe. Dan kom ik bij het derde punt van de tijd. Ze wisten dat het in de schrift stond. Het was een doorleefd iets. Want uw knechten hebben een welgevallen aan haar stenen en hebben medelijden met haar gruis. Ik denk aan een tekst uit Psalm 119. Het is tijd voor de Heere dat hij werken, want zij hebben uw wet verbroken. Er staat niet, Heere, het is tijd dat zij werken, want ze doen zoveel in uw koninkrijk. Heere, het is tijd dat u werkt, want het gaat allemaal zo gepolijst en zo goed. Maar het is tijd voor de Heere dat hij werken, want zij hebben uw wet verbroken. Het gruis van Sion, ook in Nederland, ook in de maatschappij en in de breedte van onze samenleving. Is het niet zo dat de wet van de Heere vaak helemaal vergeten wordt, of soms openlijk vertrapt wordt? Is dat voor ons reden om te bidden? O God, het is tijd dat u werken in het jaar van uw goedheid, anno domini, het jaar van de Heere, want ze hebben uw wet verlaten. Hoe kan de Heere dat doen? Dat staat in de geladen woorden die het begin van onze tekst vormen. Gij zult opstaan. Dat is een woord dat een menselijke wijze van spreken is over de hoge God. En het woord opstaan heeft vooral in zich dat God opstaat om ten strijde te trekken. De achtergrond van dat woord ligt in de oude geschiedenissen die ons beschreven staan in de boeken van Mozes. Hij heeft de tabernakel, het heiligdom, met de ark en de verzoening gemaakt. Alles is klaar. En dan moet het volk weer verder door de woestijn. Dan gaan de priesters naar de ark en dekken de ark toe en nemen de ark op hun schouders. En voordat de priesters gaan trekken voor het volk uit, moet Mozes van de Heere zeggen bij het optrekken van de ark in nummer 10. Sta op, Heere, en laat uw vijanden verstrooid worden en uw haters van uw aangezicht vlieden. Als dan de dag ten einde was en de rustplaats gevonden was, dan stond de ark stil. En dan moest gezegd worden bij de stilstaande ark, keert weder tot uw rust, Heere. Maar in het optrekken van de ark heeft u de achtergrond van het beeld van onze tekst. Gij zult opstaan. Opstaan had de lading om de vijanden te verslaan. De Heer had in de woestijn zo vaak de vijanden verslagen. Hij had als de grote God, de machtige Israëls, de Heere der Heerscharen, de vijanden verstrooid. Zo moest God ook nu opstaan. De dichter zegt dat in het geloof. Heere, de tijd is gekomen dat u opstaat om de vijanden te verslaan. Dat had Israël in de benauwenis van de ballingschap nodig. Dat de Babylonische overheden, die hen knechten en in Babel hielden, verslagen zouden worden. Dat alle struikelblokken zouden worden weggeruimd. En zou het vandaag niet ten diepste hetzelfde zijn? Mogen we het niet met de prachtige oude psalmen bidden? Sta op, Heere, over uw Sion. En dan is uw Sion niet zomaar precies hetzelfde als de kerk vandaag. Maar er zijn van het oude Sion van God, zoals dat genoemd wordt in het Oude Testament, wel lijnen te trekken naar de kerk en het Koninkrijk van God. Heere, sta op. Je kunt hele filosofieën houden over wat de kerk vandaag nodig heeft. Het is goed om vanuit de schrift na te denken over wat de kerk in dit uur en in de kruispunten van onze tijd nodig heeft. Maar we kunnen zo makkelijk met onze eigen fantasieën en idealen aan de haal gaan en ze al te menselijk invullen. Dan kun je zeggen, het is nodig dat er weer een nieuwe studie komt. Het is nodig dat er weer een nieuw boek verschijnt over de grote vragen. Het is nodig dat er een conferentie belegd wordt en vult u het allemaal maar in. Weet u wat nodig is? Bijbels en geestelijk gezien, dat Gods kinderen, dat u, jij, op de knieën komt en leert bidden. O God, sta op over ons en over onze kinderen. Als u kinderen mag hebben. Anders mag u bidden voor de generaties die gekomen zijn en nog geboren moeten worden, zoals Psalm 102 zegt. Sta op over ons en over de kerk van de toekomst. En wilt u, Heere, de vijanden verslaan? En dat weet u toch ook, als het goed is, uit uw persoonlijk leven. De vijanden van de kerk en van de zaak van het Koninkrijk van God zijn machtiger dan wij. Als u iets van de genade van de Heere kent in uw leven en de geestelijke strijd kent tegen de zonde, de wereld en uw eigen vlees, dan weet u ook dat die doodsvijanden niet ophouden u aan te vechten. Het woord doodsvijanden zegt het al. Dat zijn geen dode vijanden, maar dat zijn vijanden die het op u en jouw dood hebben voorzien. Ze zijn voortdurend bezig met moordplannen in geestelijk opzicht. Blaas en dreiging en moord, dat zijn de vijanden, de duivel en de wereld. En als u soms heel alleen uw knieën buigt en je leven nagaat, misschien aan het einde van een dag of aan het einde van deze zondag, dan kun je soms heel eerlijk moeten belijden. O God, nu ben ik weer in die zonde gevallen, in die boezemzonde, die zo lang machtig is geweest in mijn leven. U hebt geholpen mij er tegen te strijden, maar nu ben ik weer uitgegleden, onbedacht misschien. Die vijanden zijn machtiger dan wij. En als we dat verbreden naar de kerk en naar de smidsamers die zich op het aanbeeld van de kerk richten, dan zeg je, o God, zonder u zijn we niet bij machten om tegen de geest van de verwereldlijking, tegen de geest van een vlakke, menselijke theologie, van een goedkope versie van genade, tegen al dat soort dwalingen het op te nemen. Maar sta op, o God. Weet u wat dan in het licht van de volle openbaring van de schrift in dit uur ons leiden mag? God is opgestaan toen hij zijn zoon naar deze wereld zond. En toen hij in hem het liefste wat hij had overgaf aan de dood, aan het kruis. Toen is de Heer Jezus Christus gestorven tot verzoening en reiniging van de zonde. En dat staat ook zo'n 20 jaar elke 20 jaar weer tot discussie. Het hart van het evangelie. Maar terwijl het goed bijbels en calvinistisch is om de verzoening door voldoening door het bloed van Christus te benadrukken, vind je bij de Luthersen een iets andere lijn, die ook nog benadrukt wordt. Luther zegt, de Heer Jezus is gestorven tot verzoening van de zonde. Maar vergeet één ding niet, er is nog meer gebeurd aan het kruis. Want daar heeft aan het hout van het kruis tweeënlei bloed gevloeid. En dat is iets wat alleen maar Luther kon zeggen. Het bloed van onze dierbare zaligmaker Jezus Christus, dat is het bloed dat reinigt van alle zonden. Maar er is ook het bloed van de oude slang, wiens kop door het bloed van Christus vermorzeld is, toen hij riep, het is volbracht. U leest dat ook in Paulus' brief aan de Colossenzen, dat Jezus Christus de machten van de dood en de boze aan het kruishout gehecht heeft en over hen heeft getriomfeerd. God is in de Heer Jezus opgestaan en hij heeft de vijanden verslagen. Maar hoe kan het dan dat je vandaag nog met zoveel van die machten in aanraking komt met die geestelijke boosheden waar Paulus het over heeft. Misschien mag ik het zeggen met een beeld van Luther. Het verklaart niet alles en het is u wel bekend, maar het duidt wel iets aan. Luther zei, de kop van de Satan is wel vermorzeld, maar met zijn staart kan hij nog rakenklappen uitdelen. Zijn macht is wel gebroken, maar hij is nog machtig. Wat is daarom nodig? Heere, sta over ons op. Dan denk ik aan het grote visioen uit het laatste Bijbelboek, als Johannes in vrees verkeert over de toestand van de kerk van zijn dagen. Als de vervolgingen om zich heen aanwezig zijn in Efeze, Thyatira en Smyrna en al die gemeenten. Dan wordt Johannes een visioen getoond. Hij ziet de troon van God vol heerlijkheid en majesteit. En dan die prachtige indrukwekkende woorden. En ik zag in het midden van de troon een lam, staande als geslacht. Wat zag Johannes? Letterlijk staat er, ik zag dat het lam was opgestaan. Het lam kon het niet aanzien dat zijn kerk hier op aarde zo benauwd werd. Heere lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, sta op in de troon over ons en over onze kinderen. U zegt, sta op over mij, want ik ben nog onbekeerd en vreemdeling van de genade van de Heere. Wat is het ook nodig dat Christus Jezus die overwonnen heeft, ook opstaat en door zijn geest zich over u ontfermt. En genadig is. Want dat zijn de woorden die in onze tekst overgebleven zijn. Dat zijn niet de minste woorden. Dat is het wat die opgestaande God en die opgestaande Christus wil doen. Hij wil de vijanden verslaan om genadig te zijn. Gij zult opstaan. Gij zult u ontfermen over Sion. In de grondtaal betekent dat woord ontfermen iets als moederschoot. Denk u maar aan een moeder. Van een opgroeiend gezin met misschien nog kleine kinderen. Het kind is gevallen en het heeft zich erg bezeerd. Die moeder gaat naar dat kind toe en pakt het op en gaat zitten. En draagt het in haar schoot en troost haar kind. Dat is ontferming, als een moeder die troost. Een ander beeld met dezelfde kracht is de bekende gelijkenis waarin de Heere God voorgesteld wordt als een vader. De verloren zoon komt van de voerbakken van de zwijnen af. Hij heeft zijn hele leven verprutst. Mijn dagen zijn als een afgaande schaduw. Misschien heeft hij dat wel gebeden bij de voerbak. Ik verdor als gras. Dan staat hij op en gaat terug. Als de vader hem in de verte ziet komen met zijn berooide en gescheurde kleren, dan kan de vader zich niet bedwingen en rent naar hem toe en drukt hem aan zijn hart. Dan ontfermt hij zich over hem. Zo wil de Heere met arme zondaren van doen hebben. Hoe jong je ook bent of hoe oud je ook werd. Iemand zegt, maar ik zit al zo lang in de kerk en ik zit zo vast. En vaak bij het ouder worden blaast van binnen die stemmen in. Je hebt te lang gezondigd. Je hebt de tijd van de genade voorbij laten gaan. Luistert u eens even. Als dat zo is, is het erg. Dan is er reden om voor al die verloren jaren voor God uw schuld te belijden. Maar zelfs al bent u nog zo oud en heeft u voor uw eigen besef het nog zo verzondigd, al is uw leven zo donker en heeft u de donkerste bladzijde van uw levensboek tot nog toe zorgvuldig dichtgeplakt, zodat er niemand in kan kijken. God ontfermt zich in Christus over het verlorene. En zeg hem dan alles maar, misschien vanavond nog in stilte. De puinhopen van je leven en de stenen en de tijd van de genade die je voorbij hebt laten gaan. De vrome excuses of de goddeloze excuses die je gevonden hebt en waarmee je jezelf op de been hebt gehouden. Want God laat ook in deze dienst verkondigen, ik wil mij ontfermen over het verloren. Over mensen die het niet waard zijn dat ik mij over hen ontfermen zal. En ik wil hen genadig zijn. Dan zit er in onze tekst ook nog deze lijn. Dat wil God niet alleen voor het eerst doen bij mensen die hem niet kennen, zodat ze toegebracht worden en de Heere zijn kerk vermeerdert. Maar dat doet de Heere ook opnieuw. Denk aan de dichter van deze psalm. Hij zit daar in Israël of in Babel. Hij zit daar in alle ellende die hij beschrijft aan het begin en aan het slot. Maar gij, dat wordt dan het ankerpunt in zijn leven. Maar gij, de tijd om u te ontfermen is gekomen. Wist die man dan niets van Gods ontferming? Dat wist hij wel. U weet er misschien ook van. Maar het kan zo zijn dat u door openlijk te zondigen en te struikelen en wegen in te slaan die tegen Gods woord ingaan. Of misschien door onbedacht uit te glijden en de herder uit het oog te verliezen zoals Psalm 119 zingt. Uit het oog verloren en misschien voor je eigen besef wel uit het hart verloren. Zodat je in het donker terechtkomt. En dat je ook na ontvangen genade bij de puinhopen neerzit. Ja, dat kan. Geestelijke leven is volgens de psalmen, de evangeliën en de brieven van de apostel Paulus een zaak van veel zegen en veel genade. Maar niet zoals sommige stemmen dat vandaag zeggen, zonder schuld. Want het gaat met de kerk door het gruis in de strijd heen. En al Gods kinderen krijgen, de een meer dan de ander, weet van, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Dan kun je weer bij de puinhopen zitten. Misschien anders dan in het begin, maar het kan wel. Maar als u dan mag ervaren dat de Heere terugkomt. Dat kan heel persoonlijk in het geestelijk leven bij het ouder worden telkens een groter wonder worden. Want als je God mag kennen en iets van de genade van Christus mag kennen, dan kun je zonde doen die een onbekeerde niet kan doen. Een onbekeerde kan niet zondigen tegen de zeer persoonlijk ervaren liefde van God. Dat kan een kind van God wel. Een kind van God kan zijn liefde wel versmaden. Hem in het aangezicht slaan, hem verloochenen. De Engelse dichter Joseph Hart zegt, gezondigd tegen een heilig God, gezondigd tegen een rechtvaardig God, gezondigd tegen een goeddoend God, gezondigd tegen de liefde van Christus, gezondigd tegen zijn teerste ontferming, immens als de grote zee. En dan nochtans, God komt terug. Hij verslaat de vijand en ook de sissende stem van binnen die uw hart benauwt. Hij ontfermt zich en dan zingt het in uw hart. Ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. Dan zal hij ervoor zorgen. Want hij staat op om de vijanden te verslaan en de kerk te bewaren. Zacharia de profeet zegt, en ik zal haar wezen, spreekt de Heere, een vurige muur rondom. En ik zal tot de heerlijkheid wezen in het midden van haar. De Heer Jezus zegt, en ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal er zelf uit mijn hand rukken. Mijn Vader die ze mij gegeven heeft, is meerder dan allen. En niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders. De hamers kunnen fel zijn. De geestelijke en theologische verwarring kan toenemen. De kerkelijke verdeeldheid steeds meer splinters vertonen, helaas. Maar het aanbeeld van Gods kerk blijft staan. Weet u wat zo belangrijk is voor ons, heel persoonlijk, voor jou en voor u en voor uw kinderen? Misschien verwacht u een kindje en draagt u het bij u en bent u daar, hoop ik, geestelijk al mee bezig aan de troon van God. Heere, brengt u ons en onze kinderen toe. En als we mogen kennen, bewaart u ons, sta op, o God, over ons en over onze kinderen. Want we kunnen niets buiten u. Neemt u deze vraag mee, ook deze weken, die de Heer Jezus op een gegeven ogenblik stelde tot de discipelen, als er heel wat mensen weggaan en de versplintering van al die groepen, die eerst achter de Heer Jezus aangingen, zichtbaar werd. En de vijanden van de Heer Jezus lachten, of openlijk of in hun vuistje. Dan zegt hij deze woorden, en gij, wilt gij lieden ook niet weggaan? Is dan ons antwoord, Heere, tot wien zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Vindt dat een echo in ons hart? Sta op, Heere, dat leven. Dat hebben we nodig. Als er een geestelijk ontwaken komt en een geestelijk doorleven van de dingen, dan wordt de kerk weer wat ze is. Gij zijt het licht der wereld. Een stad bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn. En men steekt geen kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar. En zij schijnt allen die in het huis zijn. Dan zegt de psalmdichter in het taalkleed van het Oude Testament. Dan zullen de heidenen de naam des Heeren vrezen. En alle koningen der aarde uw heerlijkheid. Als de Heere Sion zal opgebouwd hebben. In zijn heerlijkheid zal verschenen zijn. Als het binnen de kerk gaat leven. En dan bedoel ik niet leven maken in de zin van herrie maken. Maar echt geestelijk leven. Uit de dood tot het leven. En het ingezonkene weer herleeft. Dan gaat er van de kerk wat uit. Want dan zien ze, wij zien dat de Heere met u is. Daarom is één ding zo nodig vandaag. En de dagen van de week die God zo het geeft komen. Dat we ook de stilte opzoeken. En het en persoonlijk en voor de kerken en voor kerkelijk Nederland in alle eerbied en in verbrokenheid van het hart op de troon van de genade afsmeken. Sta op, Heere, ontfermt u over ons en over de kinderen. Over Sion. Laat de tijd om genadig te zijn gekomen zijn. Want God zal op het gebed, het smeekgebed, het pleitgebed, wat pleit op zijn verbond, horen. En dan zal het gebeuren. Nu in het begin zal het straks volkomen. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Juda's steen herbouwen uit het stof. Amen.